Gemeente, wij openen een godsheilig en dierbaar woord in het evangelie van Marcus. Daarvan nader het 14e hoofdstuk, te beginnen bij vers 53 tot en met vers 72. Ik noem u als onze schriftlezing Marcus 14 vanaf vers 53 tot en met vers 72. Ik noem u als onze schriftlezing Marcus 14 te beginnen bij vers 53, waar Gods woord als volgt tot ons komt. En ze leidden Jezus heen tot een hoge priester. En bij hem vergaderden al de overpriesters en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En Petrus volgde hem van verre tot binnen in de zaal des hoge priesters. En hij was medezittende met de dienaren en zich warmende bij het vuur. En de overpriesters en de gehele raad zochten getuigenis tegen Jezus om hem te doden en vonden niet. Want velen getuigden valselijk tegen hem en de getuigenissen waren niet eenparig. En enigen opstaande getuigden valselijk tegen hem, zeggende, wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en in 3 dagen een anderen zonder handen gemaakt bouwen. En ook alzo was hun getuigenis niet eenparig. En de hoge priester in het midden opstaande vraagden Jezus, zeggende, antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Maar hij zweeg stil en antwoordde niets. Wederom vraagde hem de hoge priester en zeide tot hem, zijt gij de Christus, de Zoon des gezegende Gods? En Jezus zeide, ik ben het. En gij die de zult de Zoon des mensen zien, zitten ter rechterhand ter kracht Gods en komen met de wolken des hemels. En de hoge priester verscheurende zijn klederen zeide, wat hebben wij nog getuigen van noden? Gij hebt de godslastering gehoord, wat dunkt u lieden? En zij allen veroordeelden hem des doods schuldig te zijn. En sommigen begonnen hem te bespuwen en zijn aangezicht te bedekken en met vuisten te slaan en tot hem te zeggen, profeteer. En de dienaars gaven hem kinnenbakslagen. En als Petrus beneden de zaal was, kwam een van de dienstmaagden des hoge priesters. En ziende Petrus zich warmende, zag zij hem aan en zeide, ook gij waart met Jezus de Nazarener. Maar hij heeft het gelogen, zeggende, ik ken hem niet en ik weet niet wat gij zegt. En hij ging buiten in de voorzaal en de haan kraaide. En de dienstmaagd hem wederom ziende begon te zeggen tot degene die daarbij stonden, deze is een van die. Maar hij loochende het wederom. En een weinig daarna die daarbij stonden zeide wederom tot Petrus, waarlijk, gij zijt een van die, want gij zijt ook een Galileer en uw spraak geleid. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren, ik ken deze mens niet, dien gij zegt. En de haan kraaide de tweede maal. En Petrus werd indachtig het woord, hetwelk Jezus tot hem gezegd had, eer de haan 2 maal gekraaid zal hebben, zult gij mij 3 maal verloochenen. En hij zich vandaar makende weende. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in Psalm 32 lezen we hoe David tot het oprechte berouw komt, maar voordat het zover is, dan hoort u hem daar belijden dat hij lange tijd gezwegen heeft en dat de drukking toenam, dat hij het dan ook herkent, toen ik zweeg werd in mijn beenderen verouderd, in mijn brullen de ganse dag, want uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn sap werd veranderd in zomerdroogte, totdat toch dat moment aanbreekt, dat het hart breekt, dat hij zo overtuigd wordt door de kracht van de Heilige Geest, dat hij zo door de kracht der liefde gebroken wordt, dat hij tot de belijdenis, tot erkentenis komt. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Maar voor dat David zo ver was, voor dat Petrus zo ver was, dat het hartelijk berouw bij vernieuwing ervaren werd, Onze tekstwoorden spreken ervan die u vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte, vers 72 van Markus 14. Vers 72, waar Gods woord als volgt tot ons komt. En de haan kraaide de tweede maal. En Petrus werd indachtig het woord, hetwelk Jezus tot hem gezegd had, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij zich van daar makende weende. En vanuit onze tekst voor de gemeente willen wij stilstaan bij een drietal gedachten. We letten ten eerste op een bijzondere aanwijzing. Ten tweede op een ontdekkende onderwijzing. En ten derde op een vernieuwde bekering. Onze tekstwoorden spreken ons ten eerste van een bijzondere aanwijzing, ten tweede van een ontdekkende onderwijzing en ten derde van een hernieuwde bekering. Gemeente, een kerktoren en een haan erop, dat is een bekend verschijnsel. Dat weten de jongens en meisjes ook wel. Een haan staat menigmaal op een kerktoren. En het gebruik van deze haan is over het algemeen om de windrichting duidelijk te maken, aan te wijzen. Dat kunnen we dan zien aan deze haan. Een haan, dat is ook een beest, dat kondigt de nieuwe dag aan. Soms zeer vroeg in de morgen, dan kunt u dat haaien, gekraan, al horen tot ver in de omtrek. En die haan, zo zeggen dan ook sommige verklaarders, heeft dan ook nog een andere betekenis op de kerktoren. Die haan is een teken van de waakzaamheid, van het aankondigen van de nieuwe dag. Het is een beeld van de opwekking. Het is bovenal een beeld van de verkondiging van het woord. Een dienaar des woords hoort getrouw te zijn, hoort waakzaam te zijn, hoort wakker te zijn, hoort te vermanen, te waarschuwen en op te roepen. Hoort te spreken van de kille koude noordenwind, waar we ook op deze dag getuigen van zijn. De kille noordenwind van Gods heilige wet. En ook de zachte, zoele zuidenwind van het evangelie van Gods vrijmachtige genade. Zoals de bruid in het hooglied bidt om die beide windrichtingen. De noordenwind is ook onmisbaar. De zuidenwind kan zeker niet gemist worden. Het is dus een beeld van de leraar, van de bediening van het woord. Als de apostel Paulus zegt, predik het woord, houd aan, tijdig, ontijdig, bestraf, wederleg en vermaan. Dat is ook met die haan bedoeld op de kerktoren. Beeld van de waakzaamheid, het beeld van de oproep tot bekering, het beeld van de verkondiging van de bediening der verzoening. En deze haan die kraait als aankondiging van de nieuwe dag die aanstaande is. Als teken dat we moeten ontwaken, wakker moeten worden. Wel nu, die nieuwe dag die brak voor de apostel Petrus aan. Die haan kondigde de nieuwe dag aan dat de nacht van zijn onwetendheid zou doorbroken worden. De onwetendheid aan de bittere, de smadelijke, de smartelijke en niet de min noodzakelijke weg die de Zonen Gods moest gaan om te lijden en te sterven, om zo de schrift te vervullen, om zo Gods recht te verheerlijken, om zo de macht van de vorst der duisternis verpletterend en onder te brengen, om op die wijze de zaligheid te verwerven voor zijn ganse kerk en te verlossen van het allergrootste kwaad, dat is de zonde, en te brengen tot het hoogste goed. Maar hoe weinig werd dat verstaan in de discipelkring. Het is de nacht van verzet die niet tot een einde gaat komen voor deze apostel, tegen deze weg. Wat heeft hij zich verzet tegen deze weg? Dat Christus op deze wijze zou voldoen aan dat strafeisend recht. Hij had al verschillende keren de zaligmaker tegengesproken. Hij had gezegd, dat zal u geenszins geschieden. Hij was diverse keren gewaarschuwd voor zijn verzet. Hij was zelfs een Satanas genoemd door de zaligmaker vanwege dit verzet. Ga achter mij, Satanas. want gij zijt mij een aanstoot. Als dat hanengekraai weer klinkt, gemeente, dan is dat de nieuwe dag die nu aanbreekt naar de donkere, de diep zwarte nacht van de verloochening. Dat is zelfs, zo zegt deze evangelist, met vloeken, met eedzweren betuigd heeft: ik ken deze mens niet. Kan het zover komen met een kind van God? Kan een mens zo diep en smartelijk vallen, na zoveel bemoeienissen, na zoveel onderwijzingen, na een driejarige nabijheid van de Christus der Schriften, na zo'n duidelijke roeping en breuk met het eertijds, na zo'n krachtige belijdenis die hij verschillende keren mocht uitspreken: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods, zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in den hemelen is. Heere, tot wien zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Ja, in de voornacht nog het heilige avondmaal ontvangen. De tekenen gegeten, brood en wijn ontvangen, waarbij de zaligmaker sprak dat dat zijn offerande zou zijn, die hij zou brengen aan het vloekhout van Golgotha. En nu zulke omstandigheid, de nacht van de verloochening, de nacht van de vervloeking. Deze apostelgemeente die meende dat hij zo sterk was, dat hij wel bereid zou zijn om met de Heer Jezus in de gevangenis te gaan. Hij was wel bereid om met hem te lijden en te sterven. En hij had gedacht dat hij nooit meer zou vloeken. En nu komt hij erachter dat hij niet bereid is om met hem te lijden en te sterven. En dat hij nog wel kan vloeken. Hij komt erachter dat hij zondaar blijft. En uitsluitend als zondaar, uit loutere genade, zonder enige verdiensten zijnderzijds, behouden en gered kan en zal worden. Het hanengekraai, gemeente, is het einde van de nacht, van het gezelschap waarin hij verkeert. Hij verkeert in een gezelschap waarin hij thuis hoort. Gezelschap van de wereld, gezelschap van de tempelwachten, gezelschap van de soldaten, gezelschap van de bittere vijanden van Christus, die hem gevangen genomen hebben in de middellijke weg, die hem straks zullen smaden en zullen honen. Waar komen we toch terecht als we ons verzetten tegen het woord? Als we ons niet laten leiden door het onderwijs van de schrift, waar komen we dan terecht, jonge mensen? In welke gezelschappen komen we dan allemaal terecht, waar we niet horen? Als we ons niet houden aan de norm, aan het onderwijs van het woord. Als we ons niet laten gezeggen door de schrift. Als we ons niet laten waarschuwen, gelijk Petrus zich niet liet waarschuwen, bleef maar volhouden. Hij was wel in staat om de zaligmaker te volgen. Wilde voor hem strijden in de hof, wilde hem volgen in die raadzaal. En nu komt hij erachter dat dit verkeerde gezelschap van vijanden van Christus, van God en zijn zalige dienst, hem tot een strik en tot een smartelijke valstrik gaat worden, tot een val ook brengt. Petrus verkeerde op de plaats waarin hij het hoorde. Daarom dat we ook ons daardoor laten waarschuwen. Het woord van God is de enige norm voor onze leer en voor de levenshandel en wandel. Er komt door het hanengekraai een grote verandering bij Petrus. Een verandering van gezelschap, een verandering van de taal, een verandering van zijn gestalte. Ziet, Petrus hoorde de haan kraaien, eerste maal. Maar hij gaf nog geen gehoor. En hij hoorde hem de tweede maal kraaien. En bij de tweede maal, toen greep de geest des Heren in. Toen boog deze Petrus voor het woord van God, wat hij tevoren gehoord had. Het hanengekraai, gemeente, dat komt ook tot u en tot mij. Die haan die kraait wat in ons leven. Hanengekraai van een beproeving. Hanengekraai van een ziekte. Het hanengekraai van een operatie. Het hanengekraai van de bediening van het woord. Het hanengekraai van de opvoeding die we ontvangen hebben. De waarschuwingen die tot ons gekomen zijn. De liefelijke lokkingen en nodigingen. Het hanengekraai van een ernstig sterfgeval. Die haan kraait wat in ons leven. Dat we telkens horen van de kortstondigheid, van de vergankelijkheid. Dat we telkens gewezen worden op de ijdelheid, op de nietigheid van alles wat deze wereld biedt. Dat we elke keer weer gewezen worden op de zonde, de ernst van het kwaad. Dan heeft die haan wat gekraaid al in ons leven. Hij kraait vanmorgen weer. Vanuit de tekst komt het hanengekraai niet alleen tot Petrus. Maar komt het ook tot u en tot mij. Opdat de dag zou aanbreken in ons leven. De nacht zou wijken. Opdat we zouden breken met de zonde. Ons zouden verootmoedigen voor God. Een mishagen aan onszelf zouden hebben. Onze zaligheid, onze reinigmaking buiten onszelf zouden leren zoeken. In dat enige middel tot behoudenis. Opdat we zouden ontwaken uit die zondeslaap. En leren buigen voor de majesteit en voor de grootheid Gods. Maar Petrus liet de eerste keer die haan kraaien. Laat u ook altijd nog die haan maar kraaien. Komen nog wel geschiktere gelegenheden en nog wel betere tijden. Een teken, een bijzondere aanwijzing. Eenvoudig uit de schepping, uit de dierenwereld. Het gekraai van een haan. Het wordt door de zaligmaker als een teken gegeven. Het wordt de tweede maal door deze Petrus als een bijzonder teken gehoord. Want in de tweede plaats dan spreekt ook de tekst van een ontdekkende onderwijzing. Wij zijn mensen, gemeente, wij hebben soms wel een diep verlangen een bepaald teken te ontvangen. Kijk, dat woord, ja, dat is maar dat woord. Maar als er nou eens iets bijzonders in ons leven zou gebeuren. Als er nu eens een bepaald teken zou plaatsvinden. Als we nu eens een bijzonder licht zouden zien of een visioen zouden ontvangen. Of een stem uit de hemel zouden horen. Ja, kijk dan. Als we zo'n bijzonder teken zouden ontvangen. Ja, dan zou het wel eenvoudig zijn om tot God bekeerd te worden. En met zulke waangedachten houdt onze geest ons menigmaal bezig. En houdt de vorst der duisternis ons af van het eenvoudige woord van God. Van het hanengekraai van de bediening ter verzoening. Van de onderwijzingen en de vermaningen die we menigmaal ontvangen hebben van ouders. Van degenen die over ons gesteld waren op de catechisatie en onder de bediening van het woord. En toch zijn er wel tekenen die de Heere ook geeft. Niet alleen de sacramenten die hij geeft. Maar ook wel tekenen uit het rijk van de schepping. Die hij dan gebruikt, dat blijkt uit deze geschiedenis. Dat de Heere zo'n eenvoudig teken, regenboog aan de hemel, maar ook het hanengekraai, dat hij dat gebruikt als een middel in zijn hand tot ontdekking en tot overtuiging. Maar dan moet u opletten, dan blijven we niet bij de teken hangen. Dan blijven we niet bij dat bijzondere hangen. Ik heb nu zoiets bijzonders ervaren. En het bijzondere, dat wordt dan zo bijzonder, nog bijzonderder als het woord Gods, als de openbaring van de schrift. Dat bijzondere, dat wordt dan onze bekering. Daar hechten we aan en daar vertrouwen we op. En dat herhalen we iedere keer maar weer voor onszelf. Ik denk niet dat dat de goede gang is. Kijk, u kunt in deze geschiedenis lezen dat een teken, ook vanuit de schepping, inderdaad een bijzondere betekenis voor ons kan krijgen. Een bijzondere waarde kan geven. Maar, wat staat er? Petrus werd indachtig het woord. Het welk Jezus tot hem gezegd had. Kijk, dan is het een goed teken. Als het ons brengt bij het woord. Als het woord Gods voor ons opengaat bij aanvang of verdere voortgang. Als dat teken ons brengt bij de schrift, bij de vastheid van het woord van God. Het woord indachtig, het welk Christus tot hem gesproken had. Hij had hem vermaand verschillende keren. Hij had het niet gehoord, niet willen horen. Hij had het met een eed bekrachtigd. Het woordje amen had hij tevoren gezegd, de zaligmaker. Om het duidelijk te maken, Petrus, het zal echt plaatsvinden. Eer dat de haan gekraaid zal hebben tweemaal, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij had het ontkend, had het tegengesproken. Het woord van de zaligmaker, bevestigd met een eed. En hij had het tegengesproken, zo zou het niet zijn. Desgelijks zeiden ook al de discipelen. Maar nu ervaart hij de waarheid van het woord. Nu krijgt het woord Gods gewicht. Nu brengt het hanengekraai hem bij de schrift. Nu komt hij terug bij het gesproken woord. Nu ervaart hij de waarheid van dat getuigenis. Kijk, het ongeloof, gemeente, bracht David bij de Filistijnen. Hij had wel gezegd, straks zal Saul sterven. Als hij in de nacht bij hem stond, toen zijn metgezel zei, slaat hem nu, hij heeft zo'n diepe slaap, u kunt hem slaan, bent u koning. Maar David, die sprak, hij zal in de strijd sterven, of er zal een dag komen dat hij vallen zal, maar ik zal mijn hand aan de gezalfde niet slaan. Dat is 1 Samuel 27 en 1 Samuel 28. Het eerste vers zegt dezelfde David, nu zal ik nog één deze dagen omkomen door de hand van Saul. En neemt hij de vlucht naar de Filistijnen. Blijft hij lange tijd in leugen en bedrog. Maar Ziklag wordt verbrand. Zijn mannen staan tegen hem op. En dat hanengekraai, dat brengt hem weer bij de Heere. Hij sterkte zich in de Heere, zijn God. Wat heeft Hiskia gekeerd als een duif, gepiept als een zwaluw, toen de doodstijding tot hem gebracht werd. Maar toen hij nog 15 jaren bij zijn levenstijd kreeg, gezantschap van Babel kwam op bezoek. Ach, toen was hij vergeten dat hij beloofd had, ik zal nu al zoetjes voortgaan. De levende, die zal u loven, gelijk ik heden doe. En hij viel in de hoogmoed en het hanengekraai van de bediening der verzoening die tot hem kwam, bracht hem weer op de rechte plaats. We lezen van Jozef dat hij in de diepe weg van kastijding, van beproeving gebracht werd met het teken, de droom die God hem gegeven had. Zijn broeders zouden zich voor hem buigen, maar eer dat die broeders zich voor hem bogen, wierpen die broeders hem in de kou, verkochten hem naar Egypte. Eer dat hij dat koningskleed kreeg, droeg hij eerst het slavenkleed en daarna het gevangeniskleed. En toen kreeg hij pas dat koningskleed en dan komen die broeders. En dan buigen die broeders zich. En toen werd Jozef eendachtig. Het woord Gods, wat waarachtig bevonden werd, dat zijn broeders zich voor hem zouden buigen. Toen werd hij eendachtig te dromen die hij gedroomd had. Het woord, dat werd werkelijkheid en waarheid na alle beproevingen en alle verdrukkingen. En daarom, gemeente, als onze beproevingen, ziekte, tegenslag, diep verdriet, ons brengt bij het woord, als de Heere die middelen gebruikt, hoe smartelijk ook, hoe diep die wegen ook kunnen zijn, hoe zwaar de last ook is voor ons gevoel om die te dragen, maar als ze ons brengen bij de schrift, misschien kent u dat wel uit eigen leven, misschien een vader gehad die u vermaande en die voor u bad. Misschien een moeder gehad die tot tranen toe u bewoog om toch te luisteren naar de waarheid van de schrift. Maar losgelaten, achter u gelaten, u liet zich niet gezeggen. Totdat dat hanengekraai klonk. Totdat er bijzondere wegen met u gehouden werden. Totdat er een bepaalde verdrukking kwam, een kastijding, een ernstige ziekte of andere omstandigheden. Dat hanengekraai, dat u indachtig werd, de liefdevolle vermaningen, gebeden en waarschuwingen. Dat u teruggebracht werd, hopelijk, aan de troon der genade en in Gods huis en onder de bediening van het woord. Of er kan een tijd zijn, gemeente, dat het woord Gods ons aangreep. Gegrepen werden door de waarheid. Door de kracht van geest en woord geleid en getrokken werden in de weg van ontdekking, van overtuiging, maar ook van toevluchtneming. Tot die enige grond der zaligheid, Christus Jezus. Tot die onberouwelijke keuze in het hart. Tot het vermaak in het woord van God en in zijn zalige dienst. En dat u brak bewust met de zonde. En dat u zoveel liefde gevoelde in uw hart en zoveel trouw beloofde aan de Heere en zoveel kracht bij uzelf ervaarde, ging nu de goede kant met u uit. En als u dan hoorde in de bediening van het woord, of als u las van dorheid en van koudheid en van ongevoeligheid en van struikelen en vallen, niet te begrijpen, kunt u toch niet begrijpen dat mensen dat kunnen doen. Als ze genade gekend hebben. Dat ze dan nog zo diep kunnen vallen. Dat ze dan zouden kunnen te worstelen hebben met dorheid. En met koudheid. En met biddeloosheid. Ja, maar u niet. Totdat u ook viel en struikelde. Totdat er wellicht ook tijden kwamen van donkerheid. Van duisternis. Van dorheid. Van ongevoeligheid. Van koudheid. En dat het hanengekraai van de bediening van het woord u brengt bij de schrift. En dat u dan leest dat het alles in het woord God staat. Dat David, toen hij misschien 20 jaar oud was, in de kracht van de naam des Heren uittrok om de reus Goliath te verslaan als enige onder het volk. En dat toen hij 50 jaar oud was ongeveer, hij viel in een smartelijke zonde met Bathseba en een man om het leven bracht. Dat Salomo aan het begin van zijn regering zulk een afhankelijkheid kende en gebondenheid aan de dienst van God. En hij bouwde de tempel des Heren met grote zorgvuldigheid. En dat hij aan het eind van zijn leven de afgodentempels bouwt voor die verfoeilijke afgoden van zijn vele vrouwen. Onbegrijpelijk toch? Staat in de schrift, staat in het woord des Heren, dat Asaf een tempelzanger was. En leiding gaf aan het koor in de tempel. Maar dat hij in Psalm 73 nijdig is op de goddelozen. Ze kennen geen banden tot hun dood toe, ze zijn niet in moeite als andere mensen. Mijn straffing, zegt hij, is er alle morgens, terwijl ik de ganse dag geplaagd ben. Totdat hij dat hanengekraai weer hoort. In het heiligdom inging en op een einde merkte en verenigd werd met de weg die de Heere met hem ging. Staat in de catechismus, gemeente, als het gaat om de heiligmaking, de voorlaatste zondagsafdeling. Kijk, dat gaat u dan begrijpen. Dat u zondaar was, dat u zondaar wordt en dat u nooit meer dan een zondaar zal zijn. Een onverbeterlijk zondaar. Die uitsluitend bediend moet worden uit de volheid van Christus Jezus. Die enige grond tot behoud en zaligheid. Dan zegt de catechismus, wil ons arme zondaren. Onze misdaden. En de boosheid die ons altijd aanhangt. Ja, dat dat in zondag 1 staat, kunnen we begrijpen. Maar dat dat in zondag 51 opgeschreven staat. Onze misdaden. En de boosheid die ons altijd aanhangt om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Maar wel het innig verlangen hebben om voor de Heere te leven. En hem de eer en de aanbidding te geven. Als Saulus van Tarse geveld wordt, dan zegt de Heere van hem, zie, hij bidt. En in Romeinen 7 zegt de apostel Paulus, ik ben vleeselijk, komma, verkocht onder de zonde. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade me bij. Het goede wat ik wil, dat wel. Dat is dat nieuwe leven. Dat doe ik niet. Dat is die kracht van de oude mens. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik dank God door Christus Jezus. Onze Heere. Kijk, dan worden we bij het woord gebracht. Dan worden we bij de grond van de zaligheid gebracht. Dan leren we verstaan dat Christus Jezus niet alleen de grond is van de rechtvaardiging, van de vergeving. Maar dat hij ook de bron is van de heiliging, van het leven der dankbaarheid. dat we nooit meer worden als een arme zondaar, dat we nooit meer zullen zijn als een bedelaar aan de troon van Gods genade. De derde plaats, gemeente, dan spreekt ook de tekst van een vernieuwde bekering. Want er staat, en hij zich vandaar makende, weende hij. Teken, hanengekraai, dat brengt bij het woord. En wat dan? Dan volgt er vrucht. Het woord is vruchtdragend. Het oprecht waar zalig maakt geloof kenmerkt zich door de vrucht. Dat woord heeft gevolgen. Dat is een kracht Gods tot zaligheid. Een ieder die gelooft. Dat is hartvernieuwend, levendmakend en vruchtdragend bij aanvang en verdere voortgang. Als het zaad van het woord gestrooid wordt, gezaaid wordt, dan is het kenmerkende verschil tussen het zaad wat valt bij de weg, wat valt op de steenachtige plaatsen, wat valt tussen de doornen, en het zaad wat valt in de weltoebereide aarde. Dit, dat het laatste vruchtdragend is. 30, 60 of 100-voudige vrucht. Dat is het beste kenmerk. Als u nu naar een boom kijkt, gemeente, ze lijken allemaal dood. Maar wat is nu het beste bewijs dat een boom levend is? Als hij straks in het najaar de takken laag naar de grond de vruchten te kennen geeft, dan zegt toch niemand, ja, maar zou die boom wel leven? Zou die boom wel een wortel hebben? Ik twijfel eraan. Dat zou toch dwaze taal zijn. Als die boom bewijzen geeft van leven, van vrucht, dat is het beste bewijs ook voor de gelovigen. Als ons leven vruchtdragend is, als we werkelijk verootmoedigd en vernederd worden. Wat zijn dan die vruchten bij vernieuwing? Hij verlaat de wereld. Hij verlaat het gezelschap. Hij verlaat de vijanden van Christus Jezus. Hij breekt met de zondaren die daar ten neer zitten. En hij maakt zich vandaar gaande. Als het woord spreekt, dan breekt Zacchaeus met de gierigheid. Dan verlaat de Samaritaanse vrouw haar onreinheid. Dan breekt Manasse met zijn afgodsdienst. Dan zullen we niet langer in de zonde blijven liggen, opdat de genade des te meerder zou worden. Nee, zegt de apostel, dat zij verre. Terstond wordt met de zonde gebroken. De zonde breekt niet met ons, die achtervolgt ons, die brengt ons straks weer tot struikelen, maar wij breken van ganser harte met de zonde. Hij verlaat de plaats van zijn vermeende kracht, van zijn vermeende liefde en van zijn vermeende trouw. Nee, als het woord Gods werkelijk gesproken heeft in ons leven, jonge mensen vanmorgen, dan kunnen we op die plaatsen van de ijdelheid niet langer zijn. Dan breken we met die goddeloze wereldse muziek. Die kunnen we niet langer aanhoren. Dan breken we met het bedrijf van de zonde en van de werelddienst. Beste bewijs van bekering. Dat die brug opgehaald wordt. Dat we tegen de zonde de ongerechtigheid zeggen heen en uit. Dat we daar niet langer mee willen verkeren. Ouderen, dan wordt onze agenda omgekeerd. Dan komt de eer Gods bovenaan te staan. U weet dat het woord agenda betekent de dingen die nog gedaan moeten worden. Nu die agenda van u en van mij, die staat vol met allerlei bezigheden. En allerlei zaken. Maar de meeste behoren bij deze vergankelijke, voorbijgaande wereld. Maar dan wordt die agenda omgekeerd. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen, die zullen u worden toegeworpen. Dan wordt de Heer de eerste, de voornaamste. Dan wordt zijn woord voor ons het belangrijkste. Er staat dat hij haast maakt. Het woord wat in de grondtekst gebruikt wordt, dat betekent ook dat hij met grote haast nu direct daar vandaan gaat. Daar zijn wel mensen, ook in de kerk, die voelen wel, zo kan het niet langer, het moet wat veranderen. Maar ja, goed, daar komt misschien nog wel een betere, een geschikte gelegenheid. We zullen u nog een keer horen. We zullen nog eens een keer tot andere gedachten gebracht worden, wellicht. Maar nu nog niet. U kent die geschiedenis wel van Augustinus. die die Godvrezende moeder had. En die moeder die beval aan Augustinus: denk erom, je moet bidden om bekering. En Augustinus bad dan hardop: Heere, bekeer mij. Maar hij schrijft later: ik zei er zachtjes achter, maar nu nog niet. En zo is het toch vaak, nu nog niet. We zullen nu wederom horen. Uitstel. Maar uitstel is een duivelse raad. Uitstel staat nergens in het woord. Heden staat er. Zo gij mijn stem hoort, verhard uw hart niet, maar laat u leiden. De zonde is dan tot zonde geworden. Ja, als we toch iets verstaan van het bitter lijden en sterven van Christus. Als we iets gezien hebben van die liefdeblik zoals Petrus die bij vernieuwing zag van de zaligmaker. Als we dan zien welke wonden de zaligmaker ontving vanwege de zonde. De doornenkroon op het hoofd, de geeselslagen op de rug, de nagelen door de handen en door de voeten, de speerstoot door zijn zijde tot in zijn hart. Dan kan het toch niet zo zijn, als we hem zoeken te belijden, dat wij diezelfde zonde omhelzen, koesteren en liefkozen en een vooraanstaande plaats geven in ons huis, in ons huwelijk, in ons hart. Kan toch niet zo zijn. Vrucht, gemeente. Vandaar maken we eenvoudig, toch? Dat is toch niet moeilijk. Dat kunnen de kinderen toch vanmorgen begrijpen. Dat we dan met de zonde gaan breken. Dat we gaan vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat we iets leren kennen van de verootmoediging en van de vernedering voor hem. En dan staat er ook bij, gemeente, hoe. En hij vandaar zich makende weende, zo staat er. Daar komt ook de droefheid. Daar komt ook het hartelijke leedwezen dat ik tegen God gezondigd heb. Met tranen, een schreiende boetvaardigheid. Nee, het zijn niet de tranen van Judas. Judas, die zocht juist dat gezelschap van de vijanden van Christus op. U zou zeggen: kijk, dat is toch even echt, zo'n man. Die gaat er luid schreeuwend over de straat. Dat moet toch wel echt zijn. En dan komt hij in de tempel en dan werpt hij dat geld voor de voeten. En dan zegt hij: ik heb verraden het onschuldig bloed. En daarna gaat hij heen. En hij maakt een einde aan zijn leven. Maar hij gaat niet tot God. Hij gaat niet tot de genadetroon. Maar waarachtige bekering, gemeente, maakt geen vertoon voor de mensen. Dan gaat het er ons niet om, om een naam te krijgen onder de mensen. Maar waarachtige bekering brengt in de stilte voor God. Zich vandaar makende, wenen. Zoekt het gezelschap van de mensen niet op. Maar die is weer een Godzoeker. Dan gaan we geen getier maken op de straten. Maar dan wenen we in de binnenkamer. Een hartelijk leedwezen. Dat zijn boetvaardige tranen. Dat zijn hartetranen. Zieletranen. Liefdetranen. Zulke tranen doen delen in de belofte Gods. Op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Dat zijn tranen die geschreven worden op zijn rol. Dat zijn tranen die verzameld worden in zijn fles. Schaamte en liefdetranen, kent u ze? Hartetranen, hoeft niet altijd met het oog te zijn. Maar de droefheid naar God die de onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Geen vertoon voor de mensen, maar een buigen voor de majesteit en de grootheid Gods. Een toevluchtneming tot hem. Tegen de liefde, tegen de goedheid Gods gezondigd. Dat zijn die schaamtetranen, gemeente. Dan breekt het hart. Dan is het eigenlijk niet meer zo benauwd. Judas had het benauwd, maar kende de liefde niet tot de Heere. Kende de liefde blik niet van Christus. Had hem zelfs gekust, maar zocht die liefdeblik ook niet. Kende die ook niet. Dan is het benauwd. Maar de dichter zegt: ik vond benauwdheid en droefenis. Dat is dat hartelijk leedwezen. Kijk, dat doet de liefde Gods. Zulke tranen die vloeien voort uit de liefdeblik van Christus, die het hart van de zondaar breken. En dat zijn heel andere tranen die komen voort uit een andere bron. Die gaan gepaard met schaamte, met verootmoediging, en hartelijk leedwezen dat ik God door mijn zonde vertorend heb. Hij beweent de zonde, maar Christus verzoent de zonde door zijn hartebloed. Hij beleidt zijn ontrouwheid, maar Christus blijft de getrouwe. Hij maakt zich vandaar, maar Christus blijft daar staande om zijn werk te volvoeren, Gods raad te vervullen, om overgelaten te worden in de handen van de vijanden, opdat hij zo de zondenschuld zou verzoenen. Hij blijft daar omringd door spotters en door smaders. Hij maakt daar dan ook waar, ik voor u, dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. We gaan er eerst van zingen en wel uit Psalm 51 en daarvan het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden, delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Het eerste vers van Psalm 51. Zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Maar Christus was waarachtig, rechtvaardig mens geworden. Hij kende ook de smarten, de moeiten, de zorgen en de noden. Het zal toch wat voor de Heer Jezus geweest zijn dat Petrus met vloeken, met eedzweren betuigde: ik ken de mens niet. Hetzelfde hoofdstuk, staat geschreven hoe de zaligmaker streed en worstelde in de hof van Gethsemane en het bloedig zweet heeft uitgedrukt vanwege de uitnemende verdrukking die over hem kwam. En dat het dan ook vraagt, Vader, verlos mij uit deze uren, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Kobrugge zegt dan, hij was waarachtig rechtvaardig mens. De zaligmaker bedoelde niet dat hij niet bereid was om te lijden en te sterven. Zo denken wij vaak. Hij vraagt eigenlijk of hij dat kruis nog kan ontgaan. Dat bedoelt hij in dat gebed niet. Laat deze uren, zo staat er, voor mij voorbij gaan. Die uren dat hij ook van alles verlaten wordt. Dat ook zelfs zijn drie liefste discipelen tot driemaal toe wakker gemaakt moeten worden. Dat ze slapen van droefheid. Dat hun ogen bezwaard zijn. Laat deze uren voor mij voorbij gaan. Maar hij heeft voor zijn lijden en sterven gesproken van de vastheid en de zekerheid van de gang die hij zou gaan. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Maar in zijn menselijke natuur dan zal het ook smartelijk geweest zijn dat ook Petrus hem met vloeken en eedzweren ontkent dat hij deze borg en middelaar kent. Alsof hij niet streed voor een rechtvaardige zaak, zegt de verklaarder. Alsof zijn zaak niet Godszaak was, niet gegrond was op het woord, niet voluit rechtvaardig en heilig was, dat hij ook van zijn uitnemendste discipelen verlaten werd. Dat moest gebeuren. Ze hadden zulke hoge gedachten en verwachtingen van zichzelf. Ze meenden nog dat ze ook een rader in dat grote rad van het verlossingswerk zouden moeten zijn. Ze moesten er buiten vallen. Hij alleen en anders geen is de enige grond der zaligheid. Maar ziet dan ook die uitnemende liefde van Christus. Het heeft zijn liefde niet verminderd tot de zijne. Hij is staande gebleven. Zulke ontrouwe gemeente. Daarachter zijn rug. Daar klinkt een eedzwering op. Dat de meest trouwe discipel hem niet kent. Hem verloochent. Hem loslaat op dat moment. En dat hij dan de getrouwe blijft. Staande blijft. En zichzelf overgeeft. Hij weet wat maakt zo we zijn. Moet dat geen moedgeving zijn voor u en voor mij. Dat de Heere zulke discipelen daarop nahoudt. Dat hij er zulke getrouw blijft. Die 3 jaren lang op zijn leerschool gezeten hebben. Onderwezen zijn in de verborgenheden van zijn koninkrijk. Als lesmateriaal verschillende keren gehoord hebben. De noodzakelijkheid van zijn bitter lijden en sterven. En zeiden, geenszins, zal u geenszins geschieden. Als we als jongens en meisjes op school zitten en de meester, de leraar, die geeft ons een bepaalde onderwijzing, we roepen er keihard tegenin, geenszins, is niet waar wat u daar zegt. Dat is toch niet best, dat is niet aangenaam. Maar als de Zoon Gods, Christus Jezus, zijn leerlingen deze onderwijzingen geeft, dan zeggen ze geenszins, zo zijn we niet. Wij zijn u trouw, we hebben zoveel liefde, we hebben zoveel strijdkracht. Dat hoeft u van ons niet te verwachten en te denken. Desgelijk zei het ook, al de anderen. En dat hij dan voor zulken de prijs betaalt, de schuld verzoent, zichzelf overgeeft. Dat als dan waar wordt wat hij van hen gezegd, geprofeteerd heeft. En dat op zulke wijze, dat hij trouw blijft aan de Vader. Trouw blijft aan zijn opdracht. Trouw blijft aan zijn goddelijk woord. Trouw blijft aan zulke ontrouwe zondaren. Dat moest dat harde hart van ons toch wel breken. Dat moest ons toch wel brengen tot de rechte verootmoediging. Voor hem. Hoe eerlijk is Gods woord gemeend. Het spreekt over zijn werk en ook over zijn volk. Als wij kinderen mogen hebben en we moeten wat van hen vertellen, dan zeggen we nou dat zullen we maar achterwege laten. Dat hoeft een ander niet te weten. Maar dat en dat, dat zijn die mooie goede momenten Waar we trots op kunnen zijn, dat zullen we even naar voren brengen. Dat doet de Heer niet. Het gaat ook niet om de mens in de schrift. Het gaat ook niet om de bekeerde mens in de schrift. Daar is ook geen goeds van te vertellen. Het gaat over Gods werk in de schrift. Over zijn gedachten die hij gehad heeft van voor de grondlegging der wereld. Om vloekwaardige zondaren in de weg van rechten van gerechtigheid zalig te maken. Daar gaat het om. En alle roem aan de zijde van de mens moet wegvallen. Want die is er ook niet. Er is geen reden toe. En die ganse kerk zingt straks. Gij hebt ons goden gekocht. En gij zijt toch de roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En dan heeft de Heer die voorbeelden in de schrift gegeven. Opdat we niet ons ook zo zouden gedragen en misdragen. Maar opdat we uit hun behoudenis moed zouden scheppen. Als je eens bekeerd zult zijn, zo had de zaligmaker gezegd, bij vernieuwing, hij was bekeerd, maar bij vernieuwing van deze gedachte afgebracht zult worden, zo versterk uw broederen. Dat heeft hij gedaan in zijn brieven die hij later geschreven heeft. Deze geschiedenis leert ons gemeente wie staat. Zie toe dat hij niet vallen. En een verklaarder zegt, deze apostel had eens zo'n groot geloof. Toen de zaligmaker sprak, kom, toen sprong hij van het schip, zo op de golven. En heeft hij nog enkele stappen gedaan, totdat het ongeloof, het kleingeloof weer de overhand kreeg. Maar nu is zijn berouw zo groot, hij heeft wel een zee van tranen geschreid. En dan zegt een zekere Clark, een Engelse verklaarder, die zegt, niets zal het gelaat van Gods kinderen schoner maken. Als dat ze dat dagelijks wassen met de tranen van berouw en van boetvaardigheid. Niets zal het gelaat van Gods kinderen schoner maken. Als dat ze dat dagelijks wassen met de tranen van hun berouw en van hun boetvaardigheid. Zie waarachtige bekering, ook bij vernieuwing. Het begint met een teken. En dat teken, dat brengt tot het woord Gods. Bent u al tot het woord Gods gebracht. De waarheid omhelst. Onder de waarheid gebogen. Het teken, een kastijding, een ziekte. Een moeitevolle weg. Een liefdevolle vermaning. De prediking van het woord. Het onderwijs. Gebracht tot het woord Gods. Eendachtig geworden. Zoals die verloren zoon bij de zwijnen zat. En toen ging denken aan die barmhartigheid, die goedheid van de Vader. Dat de huurlingen, die ontbreekt niets bij de Vader. Hoe barmhartig is de Vader voor de huurlingen? Dat brak zijn hart. En hoe schamel zijn omstandigheden ook waren. Alles verzondigd en doorgebracht. Zijn kleren als vodden om zijn lijf, stinkend naar de zwijnen. Maar die gedachte aan de barmhartigheid van de Vader, die vervulde hem met zulke leedwezen, dat hij sprak, ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan. En gaf hem ook zulke hoop op de Vader. Hij was het kindschap niet meer waardig, maar noemde toch de Vadernaam. En keerde toch terug, die vruchtgemeente. De breuk met het eertijds. De vrucht van Gods genade, die het hart inneemt. De droefheid naar God. Ik zal ze voeren met geween. Met smekingen zullen ze komen. De vrucht. De droefheid naar God. Die de onbrouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Die zo met tranen zaaien. Zullen straks met gejuich maaien. Amen.